werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken. Verbinden met de missie van Go & Tell en Simply Jesus is nu nog gaver geworden, want we hebben de app van Simply Jesus gelanceerd. Als je gaat in jouw Google Play Store of in je App Store, dan kun je zoeken op Simply Jesus of op David de Vos en dan vind je de Simply Jesus app. Download hem nu voor Apple of Android.
Welkom. Woorden alleen zijn niet genoeg. Ook daden zijn belangrijk. Maar moet de lat omhoog of juist omlaag als we meer op Jezus willen gaan lijken? Vandaag spreekt David over woord- en daadgemeente.
...2020, we zitten er alweer middenin. En wat is de tijd hard gegaan? Vindt u ook niet? Het lijkt wel, hoe ouder je wordt, hoe harder de tijd gaat. Zij een jongeman die zich langzamerhand toch een beetje ouder begint te voelen. Mijn oudste zoon die is inmiddels naar de middelbare school. Dus die is alweer 13. Kunt u zich voorstellen hoe oud ik dan aan het worden ben. En die andere die daar achteraan komt, die is 11. En wat gaat de tijd snel, wat gaat de tijd hard. En als ik nadenk over wat hij allemaal op zich afkrijgt, dan maak ik me soms een beetje zorgen. Hij heeft zo'n mobieltje met TikTok. Ik weet niet of jullie dat zegt. Maar er zit natuurlijk achter elkaar allemaal... Ja, TikTok, ik zie een aantal mensen giechelen en een aantal mensen kijken van... En dat is een beetje een generatieverschil. Ik zal even uitleggen wat TikTok is. TikTok zit op je mobieltje. Ik heb het nog niet, maar dat is social media. Net als dat je Instagram hebt of Facebook. Ik heb zelf Facebook en Instagram. Ik ben van de wat oudere generatie. Maar de echte jongeren die zitten nu op TikTok. En dat zijn eigenlijk alleen maar video's waar je... grapjes, weet ik het allemaal. En laatst was... ik was gewoon benieuwd. Wat ziet hij allemaal, weet je? Dus ik had het gedownload en ik ging er doorheen. Ik ging kijken. En ik schrok wel een beetje van alles wat er voorbij kwam. Toen dacht ik, ja, heftig, weet je wel. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nou doen als vader? Moet ik nou het verbieden? Moet ik het van zijn telefoon afhalen? Ik denk, dat gaat niet werken, want dan gaat hij het gewoon op school weer kijken met al zijn vriendjes. En toen moest ik denken aan wat Jezus zei over zijn discipelen. Toen zei hij... Ik bid niet, vader, dat u ze uit de wereld zult halen... maar ik bid dat u ze beschermt tegen de boze. Laat dat ons gebed zijn. Weet je, wereldvreemd zijn heeft geen zin. Bent u daar ook al achter? Als we wereldvreemd zijn, dan gaat de wereld ons ook niet begrijpen. En dat is heel vaak een brug te ver voor zoveel mensen die Jezus niet kennen... En dan zijn we een paar van die heiligen die ergens op een wolk zweven, weet je, waar mensen gewoon denken, jongens, er valt niet mee te praten. Als de wereld u zo ziet, dan heeft u wel een probleem, omdat u die boodschap eigenlijk moet overbrengen natuurlijk. Daarom hou ik ervan om relevant te zijn, om het met beide benen in de wereld te staan, maar tegelijkertijd vol van de geest van God te zijn. En met zekerheid gewoon te kunnen communiceren wat ik geloof, dat het hart van God is ook voor deze wereld. Nou, als er één ding is wat ik mij vaak heb voorgenomen, ook in het nieuwe jaar, dan is het om een beetje meer te gaan lijken op Jezus. Wie van jullie herkent dat voornemen? Ja, toch allemaal. En als we dan een lijstje zouden maken over hoe dat eruit zou moeten zien. Ik wil meer op Jezus gaan lijken. Dan moet ik wat meer heilig zijn. Dan moet ik wat meer bidden. En dan moet ik misschien wel gaan vasten. Alhoewel Jezus dat niet heel veel deed... 40 dagen daarna was hij er gewoon klaar mee. Dat heb ik ook wel eens gedaan. 40 dagen, dat is een lange tijd hoor. Maar wel op sapjes en zo. Hoor. Want het was in het begin van mijn bediening. Ik had zo het verlangen. Ik zeg, heer, de eerste 40 dagen zijn van u. Toen kwam ik terug uit Afrika. Ik woog 56 kilo. Dat was niet het goede moment om te beginnen. Dus ik heb toen nog even gewacht. En uiteindelijk heb ik die periode wel gedaan. En we gaan door heel veel fases heen. Waarin we zo graag... willen zijn als Jezus. Ik heb in heel veel conferenties gesproken. Ik heb in heel veel conferenties gezeten. En ik heb zoveel mensen naar voren zien gaan. In een keuze. Ja, ik wil meer op Jezus lijken. En dan gingen ze. En dan het jaar daarna was eigenlijk dezelfde oproep. Ik wil meer op Jezus. En dan stonden dezelfde mensen weer vooraan te huilen dat het ze niet lukt. Kent u dat gevoel? Of ben ik de enige? Dan keer op keer gaan we het proberen. Er lijkt wel iets menselijks in ons, wat maar niet opzij gaat. Er lijkt wel iets gebroken in ons, iets kapot in ons, wat zo moeilijk is om te fixen. En elke keer hoe harder je het probeert, hoe moeilijker het soms is. En ik heb gemerkt dat hoe hoger we de lat leggen, hoe zwaarder het wordt om eraan te voldoen. En toen dacht ik, 2020, wil ik iemand zijn die de lat steeds hoger legt? Of wil ik iemand zijn die de lat misschien iets wat naar beneden brengt? Zodat de mensen dat begrijpen. En toen begon ik na te denken over het leven van de Heer Jezus. Toen dacht ik, wat deed Hij? Als je ziet dat Jezus komt, dan zie je eigenlijk dat de Heer Jezus de lat alleen maar hoger legt voor zwaar religieuze mensen. Is dat opgevallen? Want daar heeft hij een hekel aan. Dat zijn namelijk de mensen die denken dat ze het allemaal goed doen en allemaal begrepen hebben. En op basis van hun gedrag een heleboel verdiend hebben. En daar houdt hij ervan om de schroeven een beetje aan te draaien. Omdat hij ze ook aan het einde van hun kunnen wil brengen. En ze eigenlijk wil laten zien en proeven, joh, het gaat niet om hoe goed je je best doet. Het gaat erom dat je je berust in wat ik voor je gedaan heb. En daar waar die dan bij de zondes kwam, die eigenlijk het gedrag, het gevoel hadden van ik voldoe niet, het lukt me niet. Ik zei die eigenlijk, hey joh, het is oké zo. Kom maar, ik hou van je. Dus we zouden een lijstje kunnen maken. Ik wil meer op Jezus lijken, ik moet radicaler worden. Ik moet meer dit, ik moet meer dat. Maar je zou het ook zo kunnen zeggen. Als ik in 2020 op Jezus wil gaan lijken, ben je er klaar voor? Vind je het nog leuk trouwens? Als je nu al kromme tenen hebt, dan heb ik het misschien speciaal tegen jou vandaag. Ik mag mezelf zijn, hè? Iemand zei dat, wees gewoon lekker jezelf. Hè? Nou. In 2020 wil ik meer op Jezus gaan lijken. Weet je wat me leuk lijkt om te doen? Ik zou meer willen omgaan met zondaars. Omgaan met zondaars. Meer vrienden die ver bij God vandaan zijn. Meer vrienden die zich op hun gemak voelen bij mij. Die eigenlijk zeggen, ik geloof niet in die God van jou. Ik had er van de week nog één over de vloer. Een jongen die zegt, ik geloof eigenlijk helemaal niet op de manier zoals jij dat doet. Zegt hij, mijn vrouw doet dat wel. Hij zegt, ze is zelfs groot fan van jou. Hij zegt, maar ik weet het allemaal nog niet zo zeker. Ik zei, nou hé, hey. En na afloop, hè, tekste die mensen. Zei hij, hey, ik bereken je eigenlijk tot één van mijn beste vrienden. En weet je waarom dat was? Niet omdat ik tegen hem aan heb zitten preken, maar omdat ik mijn hart naar hem open en kwetsbaar wilde zijn. Over de echte verhalen van het leven. En dan ontstaat er verbinding, dan ontstaat er vriendschap. Dan ontstaat er echtheid. Ik wil meer op Jezus gaan lijken. Ik wil heel graag meer religieuze mensen van streek maken. Woehoe! Dat is een van de dingen die Jezus deed. Upset people. Mensen van streek maken die dachten dat ze het allemaal wisten. En dan kwam die. En ze zeiden, ja, maar you got it all wrong. Weet je wat? Zo heeft God het helemaal niet bedoeld. Weet je wat het lastige is? Als je in zo'n rol bent waarin je eigenlijk alles probeert goed te doen. En dan komt er ineens iemand die zegt, joh, hou op. Het is allemaal voor niks. Dan stort je wereld in elkaar. Daarom gaven de fariseeën en de schriftgeleerden zoveel tegengas. Ja, die man, zegt hij. En het klinkt allemaal zo makkelijk. En ze lopen hem allemaal achterna. Ik wil meer religieuze mensen van streek maken. Er zitten een aantal van mijn medewerkers hier in de zaal. Dus dat betekent dat we meer mailtjes gaan krijgen. Die moeilijk te beantwoorden zijn. Halleluja. Get ready. Ik wil meer verhalen vertellen die mensen aan het denken zetten. Dat is wat Jezus deed. Hij was een storyteller. En hij vertelde die verhalen zodat mensen nadachten over het leven. Wat dieper stil stonden bij de dingen die ze deden en waarom ze deden. Ik wil een aantal nieuwe vrienden maken die niet zo populair zijn. Het is heel makkelijk om vrienden te hebben die populair zijn. Het is wat moeilijker om vrienden te maken die niet zo populair zijn. Dat kost namelijk wat van jezelf. Het kost wat aan energie. Dat betekent dat je aan het geven bent. Maar ik denk dat dat belangrijk is. En dat mensen dat zien en voelen en proeven. Nou, dit is een hele mooie natuurlijk. Ik wil aardig, liefdevol, genadig en verbindend zijn. Ik denk dat dat is wie Jezus ook was. Hij was niet alleen maar uit om mensen de stuipen op het lijf te jagen. Hij was ook aardig, liefdevol, genadig en verbindend. En af en toe wil ik een tukkie doen op een boot. Ik wil meer lijken op wie Jezus is. Af en toe gewoon even slapen op een boot. Ik heb een goede vriend en die leerde mij. Hij zei, David, zegt hij, zondagmiddag is om te slapen. Dat is mijn goede vriend Jeroa. Zijn ouders zitten hier. Ik weet nog goed, bij mijn schoonfamilie, ik ben getrouwd met Joyce en mijn schoonmoeder is een Molukse. En dan kwam ik daar zondagmiddag en dan ging iedereen slapen, weet je wel. En zei ik van, joh, en zei ik, joh, ga lekker liggen, ga gewoon lekker ontspannen, weet je, ga gewoon lekker slapen. Weet je wat het mooie is? Ook aan die dingen. En dan mogen we zo leren, ik heb het zo geleerd. Als ik slaap, is God voor mij aan het werk. Is hij dingen aan het doen die ik niet kan regelen? Is die deuren aan het openen die op slot zitten, die dicht zijn? En we mogen leren om in dat vertrouwen te staan in het leven. Dat als wij rusten, hij de dingen doet die we toch niet voor elkaar krijgen. Het heeft heel veel voet in aarde dat we denken, oh, als ik. Soms bidden wij met het idee alsof het van ons afhangt. En gedeeltelijk mogen we ons geloof in actie zetten, mogen we onze gebeden aan God geven. Maar er komt een moment dat je het overgeven mag aan God. Het gewicht van de wereld kun je niet tillen. Ben je er al achter? Er is zoveel ellende in de wereld. Alleen vanmorgen al onderweg hier naartoe zit de radio aan. Ongeluk op de A1, traumahelikopter, iemand overleden, geloof ik. En het is verschrikkelijk. En als al die dingen bij je binnenkomen en je het gevoel hebt, daar moet ik iets aan doen, dan ga je het niet halen. Nou, wat kunnen we dan wel doen? We kunnen de link zijn tussen het gewicht en de grote hijskraan. Dus als God nou die grote hijskraan is die dat hele gewicht kan tillen, kunnen wij misschien dat touwtje zijn die dat gewoon daaraan verbindt. Zegt, joh, je moet bij God zijn. Klik, weet je wel? Bij God zijn. Klik. En die kan het gewicht van je optillen. Dat is wat ik wil zijn. Ik wil mensen verbinden. Ik wil die klik maken. En ook vanmorgen. Ik weet niet waar je doorheen gaat. Ik weet niet hoe zwaar het is, hoe moeilijk het is, welke uitdaging. Maar ik bid dat je vanmorgen zegt, en dat je voelt dat er iets van je afgetrokken wordt. Laten we leren om net als Jezus te zijn. Maar niet in een streven waarin het bijna onmogelijk is om christen te zijn. Weet je wat ik zo leuk vond? Vroeger toen ik opgroeide, vond ik het best wel eens moeilijk om christen te zijn. Want dan moest je offers maken. Je mocht bepaalde dingen niet doen die een beetje lastig waren. En ik vroeg aan mijn zoontjes laatst. Ik zeg, jongens, vinden jullie het soms moeilijk om christen te zijn? Wat vinden jullie er moeilijk aan om christen te zijn? Ik deed gewoon opengooien, hè? Gewoon vragen, relatie. Kijk eens me aan zo. Pap. Dat vind ik moeilijk. Niets eigenlijk. En toen dacht ik, hoe mooi is dat? Hoe vet is dat? Dat ze het ervaren als een powerful iets en niet als een beperking. Dat zeg ik, ik ben er trots op om een kind van God te zijn. En wat ik met mij meedraag is meer dan wat de wereld heeft, dan wat de wereld is. En het is niet een set aan regels die ze beperken, maar het is juist empowerment. En het zijn hekjes die je beschermen. Ik bedoel, let's be honest. Waarom zit er een vangrail aan de snelweg? Zodat je er niet overheen gaat. En nu kijk ik me allemaal aan alsof ik dom ben. Zeg, ja, tuurlijk niet. Maar God geeft ook zo vangrelen in zijn woord. Zeg, ga die kant op, maar hou rekening met de richting waar je naartoe op gaat. Daarom, God is er niet op uit om je te beperken, maar je te beschermen en voor je te zorgen. Amen? Matteüs 11, vers 1. Laten we samen lezen. Vindt u nog een beetje leuk? All right. Als uw buurman in slaap valt, even wakker maken. Hè? Want dit is nu vanmiddag pas. Oké, okay? Vanmiddag mag u slaapje doen, maar niet hier. Matteüs 11, vers 1. Toen Jezus uitgesproken was en de 12 leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen. Jezus en Johannes. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zou? Of moeten we nog iemand anders verwachten? En Jezus die antwoordde en die zei, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Nou, gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Wauw. Wat een woorden, hè? Ik moet even in laten zinken. Kijk, u moet zo zien, hè? Toen Jezus naar de wereld kwam, werd hij aangekondigd door Johannes de Doper. En ik weet nog goed dat toen Johannes de Doper Jezus ontmoette in de baarmoeder van Maria, dat hij opsprong. Hè? Dat lezen we in het woord van God. Dat hij zo excited was. De geest van God al voelde. En dat heeft mij er eigenlijk ook op gewezen, dat de roeping en de hand van God kan al op je leven zijn in de baarmoeder van je moeder. En dat betekent, dat is intens. Daarom is het ook zo belangrijk dat als je zwanger bent, dat je je daar bewust van bent. Daarover bidt, handen erop legt en over spreekt. Want God heeft een plan. Mensen komen op deze wereld met een missie. Vervuld met de geest van God. Nou, Johannes was een heel belangrijk iemand. Ben je dat met me eens? Mijn schoonvader noemde Johannes wel eens de prediker die alles verkeerd deed. En dan moet ik even uitleggen waarom hij dat zei. Hij zei nou, hij had een mantel van kamelenhaar. Hij zei, je moet altijd zorgen dat je er netjes uitziet in de kerk. Weet je wel, stropdasje en dingen. Maar hij was wild. Hij had lang haar en een dikke baard. Hij at sprinkhanen en honing. Misschien zaten de sprinkhanen nog in zijn baard. En als hij dan ging preken, dan ging hij op de verkeerde plek preken. Want hij ging in de woestijn preken. Nou, daar woont niemand. Als wij een campagne doen in Afrika, dan gaan we altijd zoeken naar een veld midden in een woonwijk. Waar zoveel mogelijk mensen. Maar we willen zoveel mogelijk. Wat ging Johannes doen? Die ging gewoon aan de rand. Wat ging Johannes doen? Die woont in de wildernis. Daar begon hij met preken. Hij zei, maar er was één ding wat hij goed had. En dat was de geest van God. Hij was vervuld met de Heilige Geest. Dus het maakt niet uit waar je bent. Al woon je midden in de woestijn. God die weet je te vinden. En hij begint de mensen te brengen om te luisteren naar het woord van de Heer. Dat is wat hij had. Dus je kan alles verkeerd doen, maar als je dat ene hebt, dan komt het goed. Nou, dat is wat Johannes had. En hij was, laten we het even zo zeggen, carrière-wise, voordat Jezus kwam, was Johannes de Doper de man. Hoort u mij? Hij had heel veel volgers op Instagram. Totdat de Zoon van God kwam. En toen ineens ging alle aandacht uit naar de Heer Jezus. En toen ineens, toen begon de Heer Jezus water in wijn te veranderen. En dat was een kracht die de mensen bij Johannes nog niet gezien hadden. Mensen waren naar Johannes gekomen en ze luisterden naar een mooi verhaal. Maar het was eigenlijk, een mooi verhaal. En daarna werden ze geraakt in hun hart en lieten ze zich dopen. En ze bekeerden zich van hun zonden. Maar toen Jezus kwam, toen kwam er ook herstel. Toen ineens gebeurden er wonderen. Toen gingen blinde ogen open, lammen die gingen lopen. Mensen met huidvraat werden genezen. En er was een soort nieuw revival. En weet je wat het allerpijnlijkste was van Johannes? Johannes mocht er niet aan meedoen. Heb je er wel eens over nagedacht? Johannes zat in de gevangenis. Johannes werd gearresteerd. Sterker nog, Johannes heeft zijn leven gegeven voor de evangelie. Hij is onthoofd. En als Johannes dan in de gevangenis zit en Jezus eigenlijk verder gaat met het koninkrijk en het pad van de carrière van het koninkrijk bewandelt met heel veel kracht en autoriteit en wonderen, vraagt Johannes zich af, is dit de man waar ik het allemaal voor gedaan heb? En als dit dan de man is waar ik het allemaal voor gedaan heb, waarom zit ik hier dan? Waarom mag ik er niet aan meedoen? Waarom mag ik niet gewoon alleen al kijken? Wat doe ik in de gevangenis als hij voor mij uitgaat? Heb je wel eens het gevoel gehad dat iemand je vooruit gaat en dat iemand veel mooiere en betere dingen kan doen als jij? En dat je dan een beetje achterblijft met dat gevoel van ja, wat is er dan in het? What's in it for me? Waar ben ik in dit verhaal? En dan is het zo mooi, want die pijn in het hart van Johannes, die vertolkt hij naar de Heer Jezus door zijn discipelen te sturen en zeggen, joh, bent u het wel die we verwachten? Klopt dit? In andere woorden, Heer Jezus, weet u nog wie ik ben? Weet u dat ik in de gevangenis zit? Alsjeblieft. En dan zegt de Heer Jezus, zeg maar tegen Johannes. Deze dingen gebeuren. Wonderen, wonderen, wonderen. En dan zegt hij dit erachteraan. Ik vind hem zo mooi. Gelukkig is degene die geen aanstoot neemt aan mij. En het Engels, blessed is he who's not offended with me. Gezegend is hij die niet beledigd is door mij. En door de keuzes die ik maak. Weet je, de keuzes die Jezus maakt kunnen soms wat beledigend voelen. Heeft u me nu niet meer nodig? Slaat u me nu over? Mag een ander het nu doen? En dan zegt de Heer Jezus, blessed is he who's not offended with me. Ik ben in Amerika geweest, afgelopen week, maandag teruggekomen. Ik was bij de herdenkingsdienst van de grote evangelist Reinhard Bonke. Reinhard Bonke is overleden op 79-jarige leeftijd. En hij heeft 79 miljoen mensen bij Jezus gebracht. Dus als je dat uitrekent, dan heeft hij 1 miljoen mensen per levensjaar gewonnen voor de eeuwigheid. Nou, ik had het grote voorrecht om Reinhard persoonlijk te kennen. En daarom ging ik er ook heen een laatste eerbetoon te maken. Eens in de zoveel tijd vloog ik naar hem toe om met hem te zitten. En kon ik spreken over de uitdagingen in ons evangelisatiewerk. En ik weet nog heel goed, een aantal jaar geleden werd hij doodziek. En daar heeft hij mee geworsteld tot aan het einde. En uiteindelijk heeft hij de strijd daarin verloren van kanker. En is hij gepromoveerd tot heerlijkheid. En er zijn er zoveel mensen die zeggen, ja, maar daar snap ik helemaal niks van. Want als je zoveel goede dingen doet voor de Heer en dan zo, weet je wel, moet eindigen. En toen zei iemand, vond ik zo mooi. Genezing is nooit een beloning voor wat je voor God gedaan hebt. Dat is een mysterie op zichzelf. Dat is een belofte die Jezus geeft in zijn woord. En die is voor ons allemaal, kan een worsteling zijn. En op het moment dat we gaan nadenken in verdiensten, dan komen we er niet uit. We moeten leren wandelen in vertrouwen. Ook door de donkere nacht. Ook als we het niet meer snappen. Ook als we het niet meer weten. Is hij onze leidsman? En een van de dingen die Reinhard altijd zei, was blessed is he who is not offended with me. Hij zegt, als het anders gaat, zegt hij, neem ik geen aanstoot aan wat er gebeurt. I keep my eyes on Jesus. Ik hou mijn ogen altijd gericht op hem. Matteüs 11, vers 7. Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken. Zegt hij, waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind. Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Wel nee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, ik zeg jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat, let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. En ik verzeker jullie, er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn, nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd. En proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profeten, de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot aan de dag van Johannes. En voor wie het aannemen wil, hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren. En waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op de marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. En toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen. Want toen Johannes kwam en niet at en niet dronk, zei men, ja, hij is door een demon bezeten. Nu is de mensenzoon gekomen en hij eet wel en hij drinkt wel. En nu zegt men, kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard. Die vriend van tollenaars en zonders. En toch is de wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld. Het is een heel stuk en misschien ben je een beetje afgedwaald in je gedachten. Maar de dingen die Jezus hier zegt zijn zo essentieel en zo mooi en zo belangrijk. Hij zegt, wat ben je gaan zien in Johannes? En dan zegt hij over Johannes, er is niemand groter in het koninkrijk dan Johannes de Doper. Zegt hij, ja, zegt hij, hij is Elia, waarover geprofiteerd is dat hij komen zou. Hij heeft de weg bereid. Hij zegt, en toch in het koninkrijk van God is hij nog maar één van de kleinigen. Waar had de Heer Jezus het over? Over het hiernamaals, over de wedergeboorte, over wat er zou gebeuren, wat wij aan kracht zouden ontvangen door wat hij deed aan het kruis. Ik weet niet hoe je jezelf ziet, maar als je nog zelf ziet als Calimero. Ik ben klein en zij zijn groot en dat is niet eerlijk. Nee. Weet je hoeveel mensen lijden aan het Calimero-syndroom? Ik weet dat de jongeren onder ons waarschijnlijk niet meer weten wie Calimero is. Ja. Wij wel, hè? Calimero is zo'n klein vogeltje met een half ei op zijn hoofd. Ik ben klein en jullie zijn groot en dat is niet eerlijk. Weet je, ben je er al achter? Het leven is niet eerlijk. En het zijn de grote onder ons die dat omarmen. En zeggen, het gaat niet om eerlijk. Het gaat niet om verdiensten. Het gaat niet om hoe goed ik ben. Het gaat om de genade van God. Ik weet nog goed dat iemand tegen mij zei... Ik mocht op een groot podium spreken. Dat was een groot voorrecht. En iemand kwam naar me toe en die zei tegen me... Nou, David, zegt hij, dat vind ik nou echt verdiend. Dat jij daar mag staan. Ik denk, verdiend? Hij bedoelde het goed. En dat waren lieve woorden. Maar hij zegt, gast, dat kan je niet verdienen. Het is by grace. Het is in genade. En de Jezus had het hier over. Over Johannes... En hij zei eigenlijk aan het einde, dat vind ik zo mooi, zegt hij. Waar kunnen we deze generatie mee vergelijken, zegt hij. En die woorden ga ik nog even aan je voorlezen. Het lijkt op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. En toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen. Dat wat je ook doet, het nooit precies goed is. En de Heer Jezus vergelijkt de generatie daarmee. En dan zegt hij, want toen Johannes kwam... en hij deed eigenlijk alles wat hij moest doen om het goed te doen. Hij at niet, hij dronk niet. Hij was een Nazireër, hij liet zijn haren groeien. Hij deed alles goed volgens de wet. En de mensen zeiden, die man die is gek in zijn hoofd. Hij is bezeten door een demon. Hij zei, nou komt de Zoon van God, zegt hij. En die doet alles het tegenovergestelde. En die doet de dingen waarvan niemand had gedacht dat het mocht. Die at en die dronk gewoon. Die ging om met zondaars. En die zei, zie je wel, veel vraat. Dronkaard. Die man is misleid. Hoe je het ook doet, zei Jezus. Je doet het nooit goed. In deze wereld. Hebben we dat ook wel eens meegemaakt? Dat wat je ook doet, het nooit precies goed is. Er is altijd iemand die zegt dat het anders kan of beter kan... of anders moet of beter moet. En mijn vraag aan jou vanmorgen is... wie ben jij? Ben jij iemand die, net als Johannes of Jezus... zijn weg en zijn ritme gevonden heeft? Of ben je iemand die langs de zijlijn staat... en eigenlijk constant iets heeft over hoe anderen iets doen of niet doen? Als ik snap dat het een beetje awkward stil wordt dan... dus dat doe ik maar even zo, dan ben je afgeleid... Maar dat zijn dingen om over na te denken. Laten we dan maar eerlijk wezen. Ik denk dat ik verschillende rollen kan nemen. Soms ben ik ook die jongen die langs de kant staat en er wat van vindt. En zegt, nou, we kunnen beter dit of we moeten beter dat of zus of zo. En wat doen we dan? Dan meten we onze inzet voor God door onze inzet. Als ik mijn best doe, als ik het goed doe, als ik het verdien. Ik wil er buiten blijven. Want ik verdien het niet dat Jezus voor mij stierf van het kruis. En toch deed hij het. En die liefde, die overweldigt mij zo... dat mijn hart opengaat voor alle mensen. Met al hun pijn en al hun issues en al hun problemen. En dat ik kan begrijpen dat er genade is voor zoveel meer... als dat wij soms denken. En toch is de wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld. Ik vind het zo'n mooie uitspraak van de Heer Jezus. Of je het nou doet volgens dat de mensen het verwachten... of je doet het tegenovergestelde... Uiteindelijk, zegt hij, is het de wijsheid die door al die dingen heen laat zien hoe het echt zit. En wijsheid heeft een naam. Zijn naam is Jezus. Hij heeft laten zien hoe we het mogen doen.
Woord en Daadgemeente deel 1. Dat was de titel. Volgende week staat deel 2 voor je klaar. Check ook onze website of app voor nog meer inspiratie. En natuurlijk kun je David altijd volgen via onze socials.